Ja, das ist doch. Godzegen.
Dank u. Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. De lofzang klinkt uit Sionzalen tot u met stil ontzag. Gemeente, zingen we met de dichter van Psalm 65, daarvan vers 1 en vers 2. Gemeente en gemeenschap met de Kerk der Eeuwen doen ook wij vanmorgen belijdenis van ons algemeen en ontwijfelbaar christelijk geloof. En we doen dat met de woorden van het apostolicum. En we zingen daarna opnieuw uit Psalm 65 en nu het derde vers. En ieder van u, van jullie, belijden met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Here, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zit het aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving der zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, laten we bidden. Getrouwe en genadige Heer, uw Vader in onze Heer Jezus Christus, mogen tot u naderen in ons gebed, met onze dank, met onze lof, met onze aanbidding. U bent het zo waard. Vanwege wie u bent en al uw weldaden, al die gaven van u. U die maar uitdeelt en uitdeelt uit het goede, vanuit uzelf. Heere, wat een weldaden, wat een bron van al het goede bent u. En u wordt van het geven niet armer. En ook als u inhoudt, ach Heer, u wordt er niet rijker van. En wij danken u dat u zo graag uitdeelt. En dat u vanmorgen weer wilt uitdelen in al uw rijkdom. Heb dank daarvoor. En mag het dan zo zijn wat we gezongen hebben, daar zal ons het goede van uw woning verzadigen, reis op reis. En dat heilige deel van uw geduchte paleis. Heere, en wilt u ons dan bijzondere dingen doen horen en ons blij doen zingen van de zaligheid die u hebt bereid. Heere, hoe hoog, hoe groot, hoe majesteitelijk, wij kunnen er niet bij, wij hebben er geen woorden voor. Het is bij ons allemaal te kort. Heere, maar dat u nou dat komt aanvullen met uzelf en met al die weldaden van u. U die het kleed van de gerechtigheid hebt verworven, om ons daarmee te bekleden en dat kleed van onze zonde af te nemen. Opdat we uit u zouden leven, uit uw heil, uit uw gerechtigheid. Heer, heb dank voor zoveel goedheid. Wij danken u dat u buiten het paradijs toch ook weer gezorgd hebt voor Een nieuwe boom des levens met heerlijke vruchten. En dat bent u zelf, die boom. Die de heerlijkste vruchten voortbrengt. U wilt dat tot de dag van vandaag toe die vruchten in bijzonder worden uitgedeeld aan uw tafel. Opdat we daarvan eten en leven uit u. Heb hartelijk dank voor zoveel genade. En heren, we beseffen vaak zo weinig hoe er aan die levensboom uw Heer Jezus Christus gesnoeid moest worden. Hoe u de diepte door moest voordat die vrucht kwam. Wij danken u dat u die weg bent gegaan. En wij danken u dat u het ook wilde, terwijl u wist dat u met een doop gedoopt moest worden. Dat u het graf moest ingaan. Dood en vernedering, angst der hel. U wilde het allemaal ondergaan om ons het leven te kunnen bereiden. Heer, wij bidden u, geef ons iets vanmorgen van die vrouw waar we vorige week over hoorden. Die daar kwam, ineens was ze er. En met al haar liefde in die albasten fles, die kruik. Hoe ze alles voor u over had en alles uitgoot over u. Heer, mag zo ook onze tocht, onze gang vanmorgen naar u zijn om u al onze liefde te mogen schenken vanuit de liefde van ons hart. Heer, hoe zij haar handen mocht leggen op u het offerlam Christus, hoe bijzonder. Heere, wilt u vanmorgen maar rijk uw hemel openen en laag neerdalen en alles, alles meebrengen. En mag onze toevlucht dan maar naar u zijn vanmorgen. Mag het echt een hongertocht zijn naar u om van u te ontvangen en te eten en te drinken en verzadigd te worden. En mag het dan maar zijn wat de dichter zong. Ik zal liefde en lof voor u ten offer mengen. In het heiligdom, ook hier zo in Haastrecht, rondom woord en tafel. Heer, u hebt het toch uw bruid toegeroepen. Toon mij uw gedaante. Geef dat we dan niet wegschuilen. Heer, maar dat we mogen aankomen. Uw kinderen. Wilt u ze allen aanbrengen. En Heere, wilt u weren wat niet hoort aan uw tafel. En maar uitdelen van die ware spijs en die ware drank. Want op onze pelgrimstocht hebben we die toch zo heel hard nodig. Heere, wij bidden. Wilt u rijk met uw geest vanmorgen onder ons zijn? Schenk uw geest in rijke mate ook aan uw dienaar als hij geroepen wordt. Het woord te bedienen, uw woord, en geef hem dan woorden om door te geven, opdat hij een getrouwe dienaar van u mag zijn, een doorgeefluik, heren, en mogen het woorden zijn, die hun kracht hebben door uw geest. Heren, zo bidden we voor allen die op welke manier een bijzondere taak in deze dienst hebben, ook vanuit de ambten. Heren, wij bidden voor de koster. We bidden voor de organist, we bidden voor Boas en Joram bij de techniek, wij bidden voor de kinderen in de crèche en degene die daar leiding geven. Heer, wij bidden voor uw gemeente thuis, omring ons allen met uw trouwe zorg. En wilt u vooral ook thuis, als het misschien moeilijk kan zijn dat we niet aan kunnen gaan, wilt u daar dan ook avondmaal houden met al de uwen, opdat ze ook daar verzadigd mogen worden met het goede van uw woning. En u bent niet aan een tijd of aan een plaats gebonden, daar danken we u voor. Hoor onze beden, vergeef genadig al onze zonden. Wij bidden dat om Christus Jezus wil alleen uit genade. Amen. Gemeente, ik lees met u uit de Bijbel en wij lezen uit Lucas 22, daarvan van vers 39 tot en met 47. Lucas 22, vanaf vers 39. En uitgaande vertrok hij gelijk hij gewoon was naar de Olijfberg en hem volgden ook zijn discipelen. En toen hij aan die plaats gekomen was, zei hij tot hen, bid dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af, omtrent een steenworp en knielde neer en bad, zeggende, Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen. Maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En door hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppels bloed die op de aarde afliepen. En toen hij van het gebed opgestaan was, kwam hij tot zijn discipelen en vond hen slapende van droefheid. En hij zei tot hen, wat slaapt gij? Sta op! En bid, opdat gij niet in verzoeking komt. En toen hij nog sprak, zie, daar een schare. En een van de 12, die genaamd was Judas, ging hun voor en kwam bij Jezus om hem te kussen. Gemeente, tot zover de lezing uit de Bijbel. We willen vanmorgen stilstaan bij vers 40 tot en met 44, vooral van dit gedeelte. Ik lees toch nog een keer met u. En toen hij aan die plaats gekomen was, zei hij tot hen, bid, dat gij niet in verzoeking komt. En hij scheidde zich van hen af, ongeveer een steenworp, en knielde neer en bad, zeggende, Vader, of gij wilde deze drinkbeker van mij wegnemen. Maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En door hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En in zware strijd zijnde bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppels bloed die op de aarde afliepen. Gemeente, tot zover de schrift en de tekstlezing. We zetten boven de preek de prijs die Jezus betaalde. Die hij ook wilde betalen, maar die hij ook moest betalen. In ieder geval de prijs die hij betaalde. Maar we gaan eerst nog zingen. En ik heb ook nog een afkondiging voor u. Wat de diensten betreft. In de eerste plaats voor woensdag 13 maart, Deo Volente Middag. Dan hoopt om 10 uur 's morgens voor u voor te gaan, dominee Jesse de Groot uit Dordrecht. En ik hoop dan u om 19:30 's avonds te mogen voorgaan. En wat de diensten voor zondag 17 maart Deo Volente betreft, 10 uur, proponent P. van der Schee uit Hoevelaken. En om 19:30 's avonds dominee D. J.W. Kok uit Stolwijk. En wat de collecte betreft vandaag, eerste collecte is voor de kerkomroep, de tweede voor de plaatselijke gemeente. En de kelken aan de avondmaalstafel zijn bestemd voor Stichting de Ondergrondse Kerk. Van harte in uw milddadigheid aanbevolen. En als voorbereiding op de preek zingen we uit Psalm 22, vers 6 en vers 10. Mij prangt de nood, benauwdheid is nabij. Een stierenheer, een stierenleger uit Bazan, dat de dichter omsingelt. Maar heel profetisch ook wordt hier al de komende Messias bezongen, die in Gethsemane zich zo ook omringd wist door vijanden. 22, vers 6 en vers 10. Gemeente, na het amen van de preek zingen we opnieuw uit Psalm 22 en dan vers 13 en 16. Gemeente, jongelui, misschien herken je het wel. Je zegt A, maar om dan ook nog B te zeggen. Ik bedoel, je begint vol enthousiasme aan iets, maar om het dan ook af te maken. Je begint bijvoorbeeld vol enthousiasme aan een studie en je denkt leuk, geniet ervan. Maar ja, voor je dat diploma hebt, dan ben je al een heel eind verder. En ja, om het dan vol te houden tot het einde toe. Of je hebt een baan en in het begin denk je, ach, wel aardig, maar ja, na een poosje, ja, die collega en dat vind je lastig en daar loop je tegenaan. En om het dan vol te houden, dat kan zelfs in een huwelijk. Hoe enthousiast kun je een huwelijk beginnen, maar ja, een heel leven, dat kan een hele tijd zijn. En om het dan tot het eind toe fris te houden en goed te houden op alle manieren, nou, dat kan een hele opgave zijn. Aan het begin van een nieuw jaar kun je ook heel veel goede voornemens hebben en dan zijn er 2 maanden voorbij. En als je dan eens terugdenkt van, nou ja, wat heb ik ervan terechtgebracht? Ja, kan lastig zijn. En de heer Jezus was zo ook met een doel naar deze aarde gekomen. Hij had A gezegd. Hij wilde gaan. Vader, ik kom. Ik ga. Om uw wil te doen. Maar ja, als hij dan op aarde is. En het lijden wordt dieper en dieper. En dat diepe van het lijden in Gethsemane. Gaat hij het dan volhouden. Dan krijgt ook hij het er zo zwaar mee. Met die gedachten zien we hem gaan. Met zijn discipelen, behalve Judas. Ze hebben in de opperzaal, waar we vanavond ook nog even over hopen te hebben, de lofzang gezongen en al zingend zijn ze naar buiten gegaan, de donkere avond in. En ik weet niet of u ooit vanaf de Olijfberg zo, want daar staat nu weer een huis op diezelfde plek. En dan kun je vanaf de Olijfberg zo die weg al kronkelend zien, zo wat naar beneden. En zo hebben ze die weg ook gelopen. En dan kom je daar bij dat Kidrondal en dat moet je dan door. En dan aan de andere kant van het Kidrondal, daar begint dan de Olijfberg. En een klein stukje die Olijfberg op. En als je dan rechtsaf slaat, dan kom je daar bij de Hof van Gethsemane. Nou, die weg is hij gegaan. En daar in Gethsemane heeft hij volop geleden. Daar heeft hij al een stukje helse verlatenheid meegemaakt. Want daar kwam dat vijandelijke leger, een stierenleger, heeft Psalm 22 het over. Al die vijanden die komen daar met Judas voorop op hem afdreigend. Misschien denk je dat Jezus naar deze hof gegaan is om zich te verschuilen voor het dreigende gevaar. Nou, dat is niet zo. Nee, als hij zich wilde verschuilen, dan moest hij niet daarheen gaan. Want dat was algemeen bekend dat Jezus daar heel vaak kwam, dat hij daar vooral 's avonds vaak naartoe ging om te bidden tot zijn vader. Dus ja, op een bekende plek moet je natuurlijk nooit verschuilen. Nee, die plek was voor hem zijn bidvertrek vooral. Waar die zo vaak naartoe ging om alleen te zijn met zijn vader, om zijn hart uit te storten, om te bidden. En bidden was voor hem echt wezenlijk belangrijk. En ja, we weten dat niet exact, maar het zal ergens tussen 9 en 10 geweest zijn die avond dat ze vanuit die opperzaal de donkere avond ingingen. En nou ja, stel dat ze tegen 10 uur in die hof kwamen en Judas en de zijnen kwamen te middernacht. Nou, dan bleef het toch nog 1 uur of 2 over om te bidden. En dat gebed was nodig. Het was ook niet zomaar dat Jezus daar tijd voor inruimde. Want hij wist dat zijn discipelen zullen in verzoeking komen. En daarom moeten ook zij bidden. En bovendien de heiland, ja, als hij straks gevangen genomen zou worden, hij wilde toch ook biddend gevonden worden dan. Ik las ergens zo mooi van wat is het rijk als de Heer ons ooit komt halen, wij ook biddend gevonden zullen worden. Gemeente, het is met geen pen te beschrijven hoe Jezus geworsteld heeft in de hof van Gethsemane. Als het gaat over de diepte van zijn lijden, dan denken wij altijd in de eerste plaats aan die 3 uren helse verlatenheid aan het kruis. En dat is ook wel het diepste geweest wat hij heeft meegemaakt. Maar in de hof heeft hij ook verschrikkelijk geleden. Aan het begin van de hof heeft hij het grootste deel van zijn discipelen achtergelaten. Van blijven jullie even hier. Toen nam hij zijn drie meest intieme volgelingen mee, Petrus, Johannes en Jacobus. En gaat hij met hen nog een stuk verder en dan moeten ook zij daar achter blijven, want de Heer Jezus gaat dan nog een stukje verder, een steenworp, om echt ook alleen te zijn. En het is ook niet zomaar dat hij echt even alleen wilde zijn, want dat wordt wel duidelijk uit Hebreeën 5. Want daar lezen we in dat 7e vers dat de Heer Jezus in de dagen dat hij op aarde was, om met luid geroep en onder tranen gebeden heeft. En smeekbeden geofferd heeft aan hem die hem uit de dood kon verlossen. Nou, dat is nogal wat. Met luid geroep heeft hij daar gebeden. Heeft luid geroepen onder tranen. En smeekbeden geofferd naar boven. Naar hem die hem uit de dood kon verlossen. En dat gebeurde vooral hier in de hof. En die stille olijfbomen daar in de hof, die waren de stille getuigen. Hoe hij worstelde met zijn hemelse vader. En dan lezen we dat hij neerknielde. In Markus 14 lezen we dat hij zich ter aarde wierp in het stoffen. Een en al overgave aan zijn vader. Een en al ootmoed, nederigheid, ontzag, eerbied. Zo bidt hij. Nou, dat is nogal iets anders dan bij gebedsgenezers nogal eens gebeurt. Die kunnen zo de verhoring claimen, alsof we er recht op hebben. Die kunnen bijna eisen. Zo anders het bidden van Jezus, want hoe bidt hij? Nadat hij zijn gebed aan de vader heeft uitgesproken, laat hij de verhoring bij zijn vader. Niet mijn wil geschieden, maar de uwe. En vanuit het Grieks wordt het duidelijk dat hij de overweging daarvan bij de vader laat. Van vader, ik vraag u dit, maar u moet maar overwegen of dit goed is of niet goed is. En vanuit die overweging moet u maar doen wat het beste is. Dat is mooi, zo'n gebedshouding. Dat is niet claimen, dat is niet eisen. De uitkomst is aan God. En hij is ook niet verbitterd als de vader het gebed niet zo precies hoort als hij bidt. En als de vader de drinkbeker niet wegneemt. En dan betekent dat helemaal niet dat zijn geloof te klein zou zijn of zo, absoluut niet. Gemeente, de heiland bidt of de Heer de drinkbeker van hem wil wegnemen. De drinkbeker, wel, meisje, als het in de Bijbel over de drinkbeker gaat, dan kan dat een gewone beker zijn waar je uit drinkt. Bijvoorbeeld bij onder koning Jozef in Egypte, die zijn beker liet stoppen in die zak van de broers. Dat kan, maar meestal als het in de Bijbel over een beker gaat, over een drinkbeker, dan wordt iets anders bedoeld. Dan wordt daarmee bedoeld de beker die vol is met bittere, vreselijke dingen. Vooral vol met de toorn van God over vijanden, over zonde, goddeloosheid. Een beker kan ook gevuld zijn met pijn, met lijden, met verdriet, met angst, met zorg. Maar meestal is het de beker die vol zit van de boosheid van God over de zonde. denk aan Psalm 75, daar lezen we dat in de hand van de Heere een beker is. En ja, dat de wijn beroerd is, staat er dan vol mengeling, vol bitterheid. En dat God daaruit schenkt en dat de goddelozen die op moeten drinken tot de laatste druppel toe. Nou, in Gethsemane krijgt Jezus die beker aangereikt en is die beker vol van de toorn van God over de zonde, onze zonde. En dan denk je, dat kan niet. Hemelse Vader, dat is oneerlijk. Dat u uw zoon die beker laat drinken, want hij is de zondeloze. Hij heeft nooit iets verkeerds gedaan. Alleen maar het goede. Dus de vader kan helemaal niet boos zijn op zijn eigen kind. Dus hij hoeft die akelige drinkbeker niet leeg te drinken. Maar wacht even. Men heeft de ongerechtigheid van, hij heeft de ongerechtigheid van ons allen op hem doen aanlopen. Op hem doen neerdalen, de straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Hij de zonderloze, hij is tot zonde gemaakt. Gemeente, Jezus is hier duidelijk, de lijdende knecht des Heren. En reken erop dat de beker die hij leeg moest drinken groot was. En dat die beker diep was. Tot de rand gevuld. Al die zonden van de wereld die naar hem toe kwamen. Die hij op zich wilde nemen. Die hij wilde dragen en wegdragen tot op het vloekhout. Avondmaalganger, hij tot zonde gemaakt. Opdat wij rechtvaardig voor God zouden zijn. Het avondmaalsformulier zegt dat de last van onze zonde en de toorn van God op hem neerkwam. En dat hij daardoor het bloedige zweet voortbracht dat uit hem geperst werd. En straks worden we aan de tafel ook meegenomen naar de hof. En als je dan de beker neemt, bedenk dan eens hoe de Heer Jezus die beker moest nemen. En die beker die hij kreeg. Uit de beker van het avondmaal kan alleen maar gedronken worden, omdat hij de beker van Gods gramschap heeft leeggedronken. Het is de beker van zijn gramschap over mijn zonde. Over onze zonde. Die hij leegdronk. En omdat hij die leegdronk, mag vanmorgen de beker van de verlossing worden rondgedeeld. Hij, de vloek, de toorn van God, weggedragen. Opdat wij de beker van de verlossing zouden mogen opheffen, daaruit zouden mogen drinken, leven uit hem. De beker van de verlossing, dan blijft er toch alleen maar verwondering over. Dan blijft er toch alleen maar liefde over. Het is met geen pen te beschrijven, zoveel liefde van de hemelse Vader. Gemeente, als we nog even letten op de bittere inhoud van die beker, is het goed te begrijpen dat de Heer Jezus bad of de Vader die wilde wegnemen. En jonge meisjes, zou de Vader dat kunnen, denk je, die beker wegnemen van de Zoon? Ja, natuurlijk wel. Natuurlijk, de Vader hoefde maar dit te doen en die beker kon zomaar worden weggenomen. Aan de andere kant kon de vader het ook weer niet. Want, ja, dat was immers de roeping van Jezus. En die weg moest die gaan en die weg wilde die gaan. En hij had A gezegd en hij wilde per se ook B zeggen tot het einde toe. Ik weet niet of u zich nog iets herinnert van die preek een paar weken geleden uit Lucas 12. Over die stip aan de horizon. Die Jezus in het zicht had. Maar dat hij zei van, ja maar, eerst even pas op de plaats, want ik moet eerst met een doop gedoopt worden. Ik moet eerst het graf ingaan. En dan moeten we niet denken dat hier Jezus liever wilde deserteren. Nee, hij wilde tot het einde toe die weg gaan. En dan denk ik nog even aan een van de kernhoofdstukken uit de Bijbel. Dat prachtige Jesaja 53. En daar is de laatste weken een paar keer hier ook over gepreekt. Dat als de Heer Jezus als lam van God wordt weggeleid. Dat hij zijn mond niet eens open doet. Hij stribbelt niet tegen. Hij laat zich gewoon als een lam, als een schaap naar de slachtbank leiden. En ook in de hof verzet hij zich niet. Zelfs ook niet tegen Judas. Hij verzet zich niet en hij laat zich gevangen nemen. Een en al overgave aan zijn goddelijke roeping. Ja, maar waarom bad hij dan toch om wegname van die beker? Wel, hij was ook gewoon mens. En ook als gewoon mens heeft hij geleden. Bovendien, ik zat erover door te denken en de Heer Jezus was toch ergens ook hooggevoelig. Wij spreken tegenwoordig over HSP en zo, hoogsensitief, hooggevoelig. En dat heeft natuurlijk ook zijn nadelige kanten. Dat was natuurlijk bij de Heer Jezus niet. Maar hoe hooggevoelig was hij? Hoe bewogen? En dan ziet hij de scharen, die mensen, zondaren, en dan is hij tot het diepst van zijn zijn, is hij bewogen over die scharen. En dan staat hij daar op die Olijfberg en dan kijkt hij over Jeruzalem en dan huilt hij over die stad, over die inwoners daarvan van Jeruzalem, zo bewogen over zondaren. En nu moet hij de beker leeg drinken, waarin de toren van God over de mensheid zit. Nou, dat is menselijke wijs toch niet te doen. Als mens was hij toch ook onderhevig aan pijn, broosheid, kwetsbaarheid, angst. En bovendien wist hij, ik moet die pers alleen treden, helemaal alleen. En hij zei ook niet tegen zijn discipelen, eigenlijk heel wonderlijk. Hij zei niet, jullie moeten voor mij bidden. Nee, hij zei, bid maar voor jezelf. Dat jullie niet in verzoeking komen. Ook daarin ging hij alleen de weg. En dan lezen we in vers 44 over die zware strijd. In het Grieks staat er zoiets als doodsangst. Daar wordt een woord gebruikt wat vooral gebruikt werd om de doodsangst aan te geven in een gevecht met de ander. Als je ging verliezen. En ik weet niet, jongens en meisjes, wat jullie van geschiedenis weten, maar in de middeleeuwen kwam het nogal eens voor dat twee mensen een tweegevecht hadden, een duel. En dan gingen ze elkaar te lijf met speren of zwaarden of wat dan ook. Dan waren er een heleboel toeschouwers en zo'n tweegevecht, ja, dat eindigde heel vaak in de dood van de ander. En dan moet je voorstellen, hè, dan denk jij, ja, van ik ga die anderen wel even verslaan. En dan ben je in zo'n tweegevecht, ben je bezig. En dan kom je erachter van die ander is sterker dan ik. En die komt steeds dichterbij. En die heeft zijn zwaard gericht op mijn buik. Op mijn hart. En zo dadelijk, ik ga verliezen. En zo dadelijk doorsteekt hij mij. Dat, wat een angst. Komt er dan boven. Dat was ook de angst die Jezus hier ondergaat. En in het Johannesevangelie wordt een woord gebruikt dat inherent is aan het helse lijden. Dat betekent dat de Heer Jezus, wij denken vaak dat de Heer Jezus pas iets van de helse God, van de helse pijn geleden heeft aan het kruis, bij die Godverlatenheid. Dat is het ultieme lijden geweest van hem. Maar ook in de hof heeft hij al iets ervaren van de helse smarten. Als we dat op ons laten inwerken, dan wordt wel duidelijk hoe groot, ik denk even aan die bekende uitspraak van Anselmus, hoe groot het gewicht van onze zonden is. Zo groot onze zonden. Wat moest hij daar ontstellend veel voor lijden. Ik deed door mijn zonden hem al die jammeren aan. En gemeente, dan lezen we in vers 43 over een engel. die hem komt versterken. Nee, mensen, ook de discipelen niet, ze konden hem geen van allen helpen. En de vader moest zich ook steeds meer terugtrekken. En wat blijft er dan anders over dan een engel? En wie denkt er dan niet aan die bijzondere 91ste psalm? Hij zal zijn engelen van u bevelen, dat ze u op handen dragen, dat ze u bewaren op al uw wegen, hè, en dat ge uw voet aan geen steen zult stoten. Maar deze engel kan dat lijden van Jezus ook niet wegnemen. Maar hij komt Jezus wel versterken. En we weten niet wat die engel gezegd of gedaan heeft. En het is eigenlijk best bijzonder dat de Heer Jezus, de Zoon van God, versterkt moest worden door een engel. Want als Zoon van God stond hij toch ver boven de engelen. Ja, maar hij was ook mens. En wat lezen we dan in Hebreeën 2? Dat Jezus voor korte tijd, hier op aarde, minder dan de engelen is geworden als mens. Onder de engelen. En dan komt die engel hem versterken. En dan denk je, dat is ook weer wonderlijk. Want ja, engelen, die zijn toch tot dienst uitgezonden voor degene die de zaligheid zullen beërven, voor Gods kinderen. Maar die wordt hier uitgezonden zelfs voor Gods eigen Zoon. Ik kan me voorstellen dat die engel tegen de Heer Jezus, het staat er niet bij, maar ik kan me voorstellen dat hij gezegd heeft van, Heer Jezus, ik ga die drinkbeker niet wegnemen, maar ik ga je wel versterken. En weet u wat u nou vooral moet doen? U moet vooral eroverheen proberen te zien. Over het lijden heen. Die stip aan de horizon waarvoor u het doet. De vreugde ervan, die u ooit is voorgesteld. Dat er eenmaal een schare zal zijn. Niet te tellen van de gezaligden. Waar u dat allemaal voor doet. Die zullen drinken uit de beker der dankzegging. De beker van de verlossing. En ook dat er hier op aarde al wereldwijd gedronken zal worden uit die beker als voorbereiding op datgene wat eenmaal komen zal als het koninklijke bruiloftsmaal staat aangericht. Gemeente, het avondmaal is er een voorsmaak van. Misschien bent u of jij afgelopen week ook wel bemoedigd van boven, op welke manier dan ook. Hè. Engelen kunnen mensen bemoedigen, maar dat kan ook gewoon vanuit het woord. Dat kan ook gewoon de geest doen. Dat kan ook gewoon door een psalm of een lied of een geestelijk gesprek wat je hebt met een ander van hart tot hart, dat je zo bemoedigd wordt. Zelfs in de grootste smarten kunnen we enorm bemoedigd worden. En de engel neemt de angst niet weg. En eigenlijk wel apart. Het viel mij voor het eerst eigenlijk pas echt op in vers 44, dat na die versterking van de engel, de Heer Jezus nog in even zware strijd is. Nog steeds in zware strijd, het wordt eigenlijk nog erger. En dan staat er dat zijn zweet werd als grote druppels bloed die op de aarde neerdropen. Nou, daar is heel veel over getheologiseerd, of dat nou echt bloed was of niet echt bloed. Nou, vanuit het Grieks krijgen we toch heel sterk de indruk. Ik kan het niet anders lezen dan dat het toch gewoon zweetdruppels geweest zijn. Heel groot, die net zo groot waren als druppels bloed. Er zijn ook theologen die zeggen, nee, het waren echt druppels bloed. En dan komen ze met voorbeelden uit de geschiedenis dat ooit wel eens gebeurde. Bijvoorbeeld in 1574, toen zou Karel de IX, koning van Frankrijk, echt bloed hebben gezweet uit zijn poriën. Nou ja, het is moeilijk te verifiëren of het echt gebeurd is. Maar wat ik wel het hele mooie vind bij die mensen, die theologen die zeggen, nou, het waren wel echt druppels bloed, wat voor toepassingen ze dan maken. Dan zeggen ze, ja, maar je moet je voorstellen, daar in de hof scheten die echt druppels bloed en hij werd dus helemaal rood. Niet alleen zijn gezicht, maar ook zijn kleding werd helemaal rood. En dan trekken ze de lijn naar hem die alleen de wijnpersbak moest betreden. En jongens en meisjes, als je vroeger die wijnpersbak moest betreden, waarom deed je dat? Ja, die druiven, dat sap moest eruit. En dan liep men over die druiven heen. En dan spatte dat sap alle kanten op. En zo iemand die dat deed, die zat helemaal onder dat rode druivensap. En zegt dus, zie je wel, hier in de Hof van Gethsemane is de Heer Jezus al degene die alleen daar de wijnpersbak betreedt. Ja, prachtige toepassing. Hij, de bloedrode bruidegom van zijn bruid. Alleen, ja, in die wijnpersbak die Jezus moest betreden, lagen ten diepste de vijanden van hem die vertreden moesten worden. Maar hoe het ook zij, het geeft wel iets weer van de grote angst die Jezus geleden heeft. Hè? Of het nou echte druppels bloed waren of grote druppels zweet, zo groot als druppels bloed. Het geeft wel iets weer van de grote angst die hij heeft gehad. En dat hij zelfs zoveel angst nog had na de versterking van de engel. En daarom moeten we Gods kinderen ook maar niet te veel lastig vallen als zij ook wel eens bang zijn. Er zijn van die mensen die zijn zo hard en die zijn zo kil. En die zeggen dan van ja, maar als je een kind van God bent, dan mag je niet bang zijn, dan hoor je niet bang te zijn. Dan moet je altijd blij zijn en dan moet je altijd vrolijk zijn. En dan mag je nooit van die gevoelens hebben dat je het allemaal moeilijk vindt. Want ja, het is altijd vreugde in de Heer. Mijn tranen hebt geen uwe fles bewaard, zingt een van de dichters. En soms gaat God met zijn kinderen echt hele diepe wegen. Wegen die soms, menselijk gesproken, niet te dragen zijn. Wel mooi dat de Heer Jezus doet wat er staat, dat hij nog ernstiger gaat bidden. Daar verwacht hij het van. En laten wij dat dan ook doen. Daar het van verwachten. Hoe moeilijk het ook soms in het leven kan zijn. Daar het van verwachten. Luther zei ooit eens. En ik vond het wel een mooie uitspraak. Luther zei ooit. Gebeden zijn voor mij vaak als bloedzuigers. Hij zegt. Ze zuigen. Al die angsten. Al dat verkeerde uit mij. Zuigen ze. Er gewoon uit. Gemeente, eenmaal zal alle angst, alle benauwdheid, alle zorg, alle pijn, alle duisternis, alle doodsangst verdwenen zijn. Dan zal alle smart vergeten zijn. Dan zullen alle tranen zijn afgedroogd. Dan zal er geen Gethsemane meer zijn. Dan zal er geen Golgotha meer zijn. Geen Godverlatenheid. Geen vreselijke drinkbeker vol toorn. Maar eeuwige vreugde, eeuwige blijdschap. De bekers gevuld met de heerlijkste dranken, met gezuiverde wijnen. En die vreugde heeft hij al voorbereid, toen en toen, in de Hof van Gethsemane, toen wij nog zondaars waren. En iets daarvan mag aan zijn tafel genoten worden. Amen. Gemeente, laten we nu het tweede deel van het formulier om het heilige avondmaal te houden lezen. Ten andere, laat ons nu ook overdenken waartoe ons de Heer zijn avondmaal heeft ingezet, namelijk dat wij dat doen zouden tot zijn gedachtenis. Maar dus zullen we hem daarbij gedenken, ten eerste dat wij ganselijk in onze harten vertrouwen dat onze Heer Jezus Christus, naar luid de belofte die aan de voorvader in het Oude Testament van het begin af geschied zijn, door de Vader in de wereld gezonden is, ons vlees en bloed heeft aangenomen, de toorn van God waaronder wij eeuwig hadden moeten verzinken, van het begin van zijn menswording tot het einde van zijn leven op de aarde voor ons gedragen, en alle gehoorzaamheid en gerechtigheid van de goddelijke wet voor ons vervuld heeft, voornamelijk toen hem de last van onze zonde en van de toorn van God het bloedig zweet in de hof uitgedrukt heeft, waar hij gebonden werd, opdat hij ons zou ontbinden. Daarna ontelbare smaadheden geleden heeft, opdat wij nimmer meer te schande zouden worden. Hij onschuldig ter dood veroordeeld is, opdat wij voor het gericht van God zouden vrijgesproken worden. Ja, zijn gezegend lichaam aan het kruis heeft laten nagelen, opdat hij het handschrift van onze zonden daaraan zou hechten. En heeft al zo de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegening vervullen zou, en heeft zich vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, met lichaam en ziel aan het hout van het kruis, toen hij riep met luider stem: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Opdat wij tot God zouden genomen en nimmer meer door hem verlaten zouden worden. En heeft eindelijk met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond der genade en der verzoening besloten, toen hij zei: het is volbracht. En omdat wij vast zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus in zijn laatste avondmaal het brood, en als hij gedankt had, brak hij het en gaf het zijn discipelen en zei: neem, eet. Dat is mijn lichaam, terwijl ik voor u gegeven word. Doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks na het avondmaal nam hij de drinkbeker en gedankt hebbende gaf hem die, zeggende: drinkt allen daaruit. Deze drinkbeker is het nieuwe testament in mijn bloed, hetwelk voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving der zonden. Doe dat, zo dikwijls als gij die zult drinken, tot mijn gedachtenis. Dat is zo dikwijls als gij van dit brood eet en van deze drinkbeker drinkt, zult gij daardoor, als door een zekere gedachtenis en pand, vermaand en verzekerd worden van deze mijn hartelijke liefde en trouw jegens u, dat ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven, mijn lichaam aan het kruishout in de dood geven en mijn bloed vergieten, en uw hongerige en dorstige zielen met dit mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed tot het eeuwige leven spijzen en laven. Even zeker als een ieder dit brood voor zijn ogen gebroken en deze beker hem gegeven wordt, en gij die tot mijn gedachtenis met uw mond eet en drinkt. Uit deze inzetting van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus zien wij dat hij ons geloof en betrouwen op zijn volkomen offerande, eenmaal aan het kruis geschiet, als op de enige grond en fundament van onze zaligheid wijst. Waar hij onze hongerige en dorstige zielen tot een prachtige spijs en drank voor het eeuwige leven geworden is. Want door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weggenomen en onze levendmakende geest verworven, opdat wij door die geest, die in Christus als in het hoofd en in ons als zijn lidmaten woont, met hem waarachtige gemeenschap zouden hebben en al zijn goederen te hebben geleverd de gerechtigheid en de heerlijkheid deelachtig worden. Daarboven dat wij ook door die geest onder elkander als lidmaten van één lichaam in waarachtige broederlijke liefde verbonden worden. Gelijk de heilige apostel spreekt: één brood is het, zo zijn wij velen één lichaam. omdat wij allen één brood deelachtig zijn. Want gelijk uit veel graankorrels één meel gemalen en één brood gebakken wordt, en uit veel bezien, veel druiven samengeperst zijn de één wijn en drank vliet en zich onder één vermengt, zo zullen wij allen die door het waarachtig geloof Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde, om Christus, onze lieve zaligmakers wil, die ons tevoren zo uitnemend heeft lief gehad, alle tezamen één lichaam zijn. En dat niet alleen met woorden, maar ook met de daad, jegens elkander bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige, barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Gemeente, opdat wij dit alles mogen verkrijgen, laat ons onszelf voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen in ons gebed. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat gij in dit avondmaal waarin wij oefenen de heerlijke gedachtenis van de bittere dood van uw lieve Zoon Jezus Christus, door uw Heilige Geest in onze harten wilt bewerken dat wij ons met waarachtig vertrouwen aan uw Zoon Jezus Christus hoe langer hoe meer overgeven, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja met hem, waarachtig God en mens, het enige hemelse brood, door de kracht van de Heilige Geest, gespijzigd en gelaafd worden. En dat wij niet meer in onze zonde, maar hij in ons, en wij in hem leven. En zo waarachtig het nieuwe en eeuwige testament en verbond der genade deelachtig zijn mogen, dat wij niet twijfelen of gij zult eeuwig onze genadige Vader zijn, ons onze zonden nimmer meer toerekenende, en met alle dingen naar lichaam en ziel verzorgen als uw lieve kinderen en erfgenamen. Verleen ons ook uw genade, dat wij, getroost, ons kruis op ons nemende, onszelf verloochenen, ons eiland beleiden. En in alle droefenis met opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijkt lichaam gelijk maken en ons tot zich nemen zal in heerlijkheid. Wil ons ook door dit heilige avondmaal sterken in het ongetwijfeld christelijk geloof waarvan wij reeds belijdenis mochten doen met mond en hart. En verhoor ons, o God en barmhartige Vader, door Jezus Christus, die ons al dus heeft leren bidden. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gemeente, zo duidelijk, als de tafel wordt aangericht, dan zingen we op Psalm 61... daarvan vers 3, vers 4 en vers 7. En aan de tafel zingen we uit Psalm 62 en lezen we uit de Efezebrief. Omdat wij dan met het waarachtige hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en de wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader, waarheen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtig door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Gemeente, alle dingen zijn gereed. De Heer Jezus heeft de beker van de gramschap van God over onze zonden leeg gedronken. En alleen daarom kunnen wij vanmorgen de beker der dankzegging, de beker der verlossing laten rondgaan. Hij heeft zijn lichaam laten verbreken, opdat wij het brood zouden mogen breken tot zijn gedachtenis. Kom dan, alle dingen zijn gereed. De Meester is daar en hij roept u. Er zijn aan deze tafel nog twee plaatsen. Brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De beker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem, drink alle daarvan, gedenk en geloof dat het dierbare, het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees met u aan deze tafel Efeze 1, vers 3 tot en met 7. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel in Christus. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor hem in de liefde, die ons tevoren verordend heeft tot aanneming tot kinderen, door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid van zijn genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden naar de rijkdom van zijn genade. Zingen we aan deze tafel uit Psalm 62, het eerste vers: mijn ziel is immers stil tot God. Jongens en meisjes, ik weet niet in hoeverre jullie precies het helder hebben, maar in het paradijs, daar stonden twee bekende bomen. De boom des levens en de boom van kennis van goed en van kwaad. Nou, van die laatste boom mochten ze niet eten, want dan zou de mens ook echt geconfronteerd worden met het kwade. Ze moesten wel eten van de boom des levens, om in leven te blijven. Maar dan komt de zonde en ze eten van de andere boom. En ze moeten het paradijs uit. En ze mogen niet meer van de boom des levens eten. Daar komt een engel. Maar wat is nu het grote wonder? Er kwam door Gods genade een nieuwe boom des levens. Christus Jezus. Die zijn vrucht heeft verworven op Golgotha. Zijn leven liet verbreken. Zijn bloed liet vergieten. Om zijn kinderen hier op aarde opnieuw uit te delen van het leven in hem. En daarom mag de beker rondgaan, mag het brood gedeeld worden. En dan staat erbij tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Als spijs en drank op onze pelgrimsreis door dit leven. Kom dan, alle dingen zijn opnieuw gereed. Er zijn nog drie plaatsen aan deze tafel. Brood dat we breken. Het verwijst altijd weer naar Christus die zich liet verbreken op Golgotha die zijn leven gaf. Het is de gemeenschap als we dit breken aan het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Als we de beker laten rondgaan, is dat niet de beker die gevuld is met Gods gramschap over de zonde. Maar het is de beker der verlossing. Gevuld met wijn. En die wijn die wijst ook heen naar Christus in die wijnpersbak. Maar die wijst bovenal ook heen naar het bloed dat hij liet vergieten op Golgotha. Alles wat hij ervoor over had, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. Neem, drink alle ervan, gedenk en geloof dat het kostbare bloed van de Heer Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. We lezen aan deze tafel uit Efeze 2, vers 4 tot en met 8. Maar God, die rijk is in barmhartigheid door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de misdaden, heeft ons levend gemaakt met Christus. Uit genade zijt gij zalig geworden. En heeft ons mede opgewekt en heeft ons mede gezet in de hemel in Christus Jezus. Opdat hij zou betonen in de toekomende eeuwen de uitnemende rijkdom van zijn genade door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is Gods gave. We zingen aan deze tafel nu Psalm 62, vers 4. Gemeente, de Heer Jezus heeft in zijn lijden heel duidelijk die stip aan de horizon in het oog gehad. Hij wist waarvoor hij het deed. Hij was gericht op de toekomst. Eenmaal, die machtige scharen aan de koninklijke bruiloftsmaal. Het grote avondmaal dat komt. Wel, het avondmaal hier is daar een voorsmaak van, een afspiegeling van. En iedere avondmaalsviering staat ook altijd in het teken daarvan. Doe dat, tot mijn gedachtenis, totdat ik kom. Zo, de eeuwen door, totdat het grote avondmaal daar is. Opnieuw is alles gereed. Kom dan, de meester is daar en hij roept u. Er zijn nog meerdere stoelen aan deze tafel leeg. Voor de laatste maal gaat de oproep uit om Christus dood te gedenken bij de tekenen van brood en wijn. Brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Jongens en meisjes, de beker der dankzegging, dat zeg je misschien niet zoveel, maar dat heeft heel duidelijk te maken, en ik zal het nog een keer heel duidelijk laten zien, met het stromen, het vloeien van het bloed des Heren, de Heer Jezus die zijn bloed liet vergieten op Golgotha. Wel, deze beker, gevuld met wijn die heen wijst naar dat bloed, is de gemeenschap aan het bloed van Christus. En iedere keer weer mogen we die ronddelen. ook met de roeping, dringt alle daaruit. Gedenk, geloof, dat het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot de volkomen verzoening van al onze zonden. Gemeente, aan deze tafel lezen we opnieuw uit Efeze 2, nu vers 11 tot en met 13 en vers 19. Daarom gedenk dat gij, die eertijds heidenen waart in het vlees, en de vooruit genaamd werd van degene die genaamd zijn besnijdenis in het vlees, die met handen geschiet, dat gij in die tijd waart zonder Christus, vervreemd van het burgerschap Israëls en vreemdelingen van de verbonden der belofte, geen hoop hebbende en zonder God in de wereld. Maar nu, in Christus Jezus, zijt gij, die eertijds ver waart, nabij gekomen door het bloed van Christus, zo zijt gij dan niet meer vreemdelingen en bijwoners, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods. Gemeente, zingen we aan deze tafel Psalm 62 en nu het 8e vers. Gemeente, laten we danken. O almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons, uw enig geboren Zoon, tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank voor het eeuwige leven geschonken hebt en dat gij ons geeft een waarachtig geloof, waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve Zoon Jezus Christus het heilige avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen. Door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest één enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Gemeente, ons slotlied is Psalm 73, daarvan vers 12 en vers 14. En laten we dat staande zingen. En ik herinner nog even aan wat ik in het kerkblad schreef. 73, 12 en 14. Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God. En draag met u, met jullie, de zegen van de Heer. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u, met jullie allen. Amen.
God zegen.
Dank u.